Goedemorgen, broeders en zusters. Ik heb er toch zo naar uitgezien om vanmorgen bij u het woord te mogen brengen. Het is er weer een half jaar geleden. En niet alleen daarom, maar het is al een maand of 3, 4 geleden dat de Heer me zo erg erop wees dat ik u vanmorgen dit woord moest doorgeven over dit Bijbelgedeelte. Eigenlijk heel bijzonder. En ik had er nog geen letter van op papier. Ik had me helemaal nog niet voorbereid. En ik wist zeker dat ik hierover zou moeten preken. En ik werd er zo door bevestigd toen een 14 dagen geleden een broeder naar me toe kwam en zei: broeder Kees, zou je daarover willen preken? En net dit Bijbelgedeelte. Maar ik moet erbij zeggen, broeders en zussen, dat ik eigenlijk ook op dit moment nog zo gespannen ben als een speer. En het heeft denk ik 2 oorzaken. En de ene oorzaak is dat ik u wil meenemen naar een profetie, een belofte van de Heer, een belofte die nog niet vervuld is. En een belofte waarvan ik denk, als we werkelijk kinderen van de Heer zijn, de belofte ook dat die belofte uitkomt, dat we dat niet eens zullen meemaken. En dat maakt het spannend. En er is nog een reden waarom dat het voor mij spannend is. Eigenlijk heb ik stof om te preken voor minstens 3 zondagen. Maar ik krijg een half uur. Nou, ik smokkel een beetje. En dan loop je het gevaar dat je dingen overslaat, dat je dingen niet zegt of dingen wel zegt wat je beter weg had kunnen laten. Maar we hebben net daar gebeden met de broeders, of de Heer met zijn Heilige Geest zo ook door de woorden heen wilt spreken, dat het zijn woorden zijn. Ik wil er een soort leerdienst van maken. En u denkt natuurlijk van, moet dat nou? Kan het niet op een dinsdag een gewone leer, een dinsdag dat we dan zo'n cursus hebben, dat er dan geleerd wordt? Waarom moet het nou in de dienst? Ik denk, broeders en zusters, dat ik een heel goed gezelschap ben. Is het u wel eens opgevallen dat het heel vaak in de Bijbel staat, en Jezus leerde, en dan staat er bijvoorbeeld, en Jezus leerde in een synagoge. Hij gaf les. Als u alleen al ziet in het Matthäus-evangelie, er staat al 10 keer, heb ik het nog niet eens over de andere evangeliën, zelfs al in het Matthäus-evangelie staat het minstens 10 keer, en Jezus leerde. Hij gaf onderwijs. En u kent natuurlijk de zendingsopdracht, gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders, des Zoons en de Heilige Geest en leert hen onderhouden. En dat wil ik eigenlijk vanmorgen mee in praktijk brengen. Ik wil u eigenlijk voorstellen dat u nu vanmorgen zo'n beetje de studenten bent van de Bijbelschool. En ik ben uw gastdocent en ik mag u wat dingen uit Gods woord vertellen. Zou u met mij op willen slaan, Openbaring 1. Openbaring 1, vers 3. Daar zegt de Heer Jezus, dat zegt Johannes niet, dat zegt de Heer Jezus. Die zegt, zalig hij, dit wil zeggen, gezegend is hij die voorleest. En dan ben ik vanmorgen. En zij die horen, dat zijn jullie vanmorgen, de woorden van de profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Broeders en zusters, 30% van de Bijbel is profetie. Maar hoe vaak preken we over profetie? Zeer zelden. Maar 30% van de Bijbel is profetie. En hier staat gezegend hij die het voorleest en gezegend u die het hoort. Ik wil die zegen niet missen. En u? U wilt die zegen ook niet missen. Zullen we daarom eerst maar bidden? Misschien wilt u gaan staan. En misschien wilt u uw Bijbel... Misschien wilt u uw Bijbel maar gewoon in de hand nemen. En leg dan uw hand maar op dat Bijbelgedeelte. Leg uw hand er maar op, dat we daarop voor zullen bidden. Hemelse Vader. We leggen de hand op de schrift. We leggen de hand op de profetie, Hemelse Vader. Want u heeft zelf gezegd in uw woord, gezegend hij die dat voorleest, de woorden van deze profetie. En Hemelse Vader, ik smeek u, wilt u mij die zegen niet onthouden? En gezegend hen die het woord van de profetie aanhoren en het bewaren. Ik bid zo een diepe zegen, Heer, voor alle broeders en zusters van morgen, die hun hand op Gods woord hebben gelegd. Heer, wilt u het woord zegenen? En Heer, wilt u mij dan ook maar inspireren met uw Heilige Geest, dat ik die dingen zeg die u denkt dat nodig zijn, en die dingen weglaat die van minder belang zijn? Heer, geef ons open harten. En wilt u zo werken en spreken door uw woord? Dat vragen we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Gaat u zitten. Ik wil met u spreken en ik geef daar een titel aan. En de titel is de geboorte van de Heer Jezus in Openbaringen. Misschien zegt u, ja, maar nou ben je verkeerd. Je bedoelt natuurlijk de geboorte van de Heer Jezus in Matteüs, Matteüs 1. Of de geboorte van de Heer Jezus in Lucas, Lucas 2. Of misschien wil je het hebben over de geboorte van de Heer Jezus in Johannes... Johannes 1, vers 14, want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, getabernakeld staat er. Of misschien wil je preken over Jesaja 9, waar het ook gaat over de geboorte van de Heer Jezus, of Micha 5. Maar de geboorte van de Heer Jezus in Openbaringen, en daar wil ik het nu met u over hebben. Maar als we gaan spreken over openbaring, zullen we nooit om één tekst heen kunnen, broeders en zusters. Vorige week heeft mijn mijn neef Peter, heeft hier gepreekt. En ik weet niet of het u opgevallen is, maar hij had het over Haggai. En toen zei hij, er is een kerntekst en vanuit die kerntekst kun je heel Haggai begrijpen. En ik heb het u al vaker gezegd, de meeste Bijbelboeken hebben een kerntekst. En als je die kerntekst vergeet, als je het Bijbelboek gaat uitleggen zonder dat je die kerntekst erbij haalt, dan ga je er mis in. En ik ben ervan overtuigd dat er zoveel mensen die commentaren geschreven hebben bij Openbaring, de mist in zijn gegaan omdat ze juist de kerntekst overgeslagen hebben. En daarom beginnen we met de kerntekst. Openbaring 1 vers 19. Wilt u mee oplezen? U heeft natuurlijk uw Bijbel meegenomen, dat doet iedereen. Dus u heeft hem ook bij u. En dan gaan we naar vers 19 van Openbaring 1. En ik weet niet of u gewend bent in uw Bijbel te schrijven, maar anders moet u hier maar, en dat is een goede gewoonte trouwens hoor, dat u het onderstreept en schrijft, maar eigenlijk zou u hier een K bij moeten zetten in de kantlijn, de K van kern. Dit is de kern van het evangelie, van dit Bijbelboek in ieder geval. Schrijf dan, zegt de Heer Jezus, niet Johannes, maar de Heer Jezus, schrijf dan, en dan moet hij drie dingen opschrijven. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt. En wat heeft Johannes gezien? Dat is vers 9 tot en met vers 18. Dat is de Heer Jezus wandelende tussen de kandelaren. Daar gaat het vanmorgen niet over. En het tweede wat u moet opschrijven, hetgeen is. Dat is Datgene wat hij dat momenteel daar ziet en wat gebeurt in zijn leven, wat hij ziet in zijn omgeving, dat zijn die, wat er gebeurt in die zeven gemeenten waar hij die zendbrieven naar stuurt. U kunt dat lezen in Openbaring 2 en in Openbaring 3. En staat er, wat moet u opschrijven? Hetgeen na deze zal geschieden. Dat wil zeggen wat er gebeuren zal nadat de gemeente is opgenomen. Ik hoop niet dat dat voor u een vreemd woord is, de opname. Ik heb gemerkt dat ook in onze groeperingen, in onze evangelische gemeente, zo langzamerhand men niet meer weet wat opname is. Maar broeders en zusters, er zal een tijd komen, dan zullen we het geluid horen van de bazuin. En dan zullen we horen de roep van de aartsengel. En dan zal in een ogenblik zal de gemeente, de Heere God, tegemoet gaan in de lucht. En daar eindigt Openbaring 3, maar als u Openbaring 4 leest, dan verplaatst ons dat meteen naar de hemel. Wat gebeurt er met de overblijvers? Als de gemeente naar de Heere God is gegaan, wat gebeurt er dan met de overblijvers? Heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Wat gebeurt er met uw kinderen die de Heer Jezus nog niet kennen? Wat gebeurt er met uw kleinkinderen die nog geen bewuste keuze hebben gemaakt voor de Heer Jezus? Misschien uw vrienden of uw kennissen of uw buren. En u die er misschien niet helemaal nog thuis bent in alles wat ermee te maken heeft, heb ik even een plaatje en die zal ik u nu laten zien. Dit is Gods plan met de gemeente en de volken. We leven nu nog in de genadetijd. De tijd waar het kruis centraal staat en het eindigt bij Openbaring 2 en 3, hier op het eind van 3. Nadat de gemeente opgenomen is, komt er een periode van 7 jaar... En ik ga niet uitleggen waarom dat 7 jaar is. Later hoop ik nog wel eens te preken over Daniël 9, waar het aan de orde komt. En dan komt er een periode van 7 jaar. En er staat bij van verdrukking, waar het, de mensen het verschrikkelijk, verschrikkelijk moeilijk krijgen. Na die periode van grote verdrukking krijgen wij het 1000-jarig vrederijk. Dat is het rijk waar net ook voor gebeden is, waar de Heere God op aarde zal regeren en waar er werkelijk vrede zal zijn. Is u wel eens opgevallen? Binnenkort hebben we kerst. En wat zeggen we dan? Dan zingen we het lied Vrede op aarde. Is er vrede? Dan moet u het nieuws maar eens zien. Dan moet u maar eens lezen wat er in de krant staat. Er is geen vrede. Dat is een belofte die nog vervuld moet worden. En wanneer zal die belofte vervuld worden? Hier in het vrederijk, in het 1000-jarig vrederijk. Als de engel Gabriël, en u zult er natuurlijk de komende weken over horen, als het kerst is, als de engel Gabriël, als hij bij Maria komt, wat zegt hij tegen Maria? Wat uit u geboren zal worden, dat zal een koning zijn van Israël en die zal over de wereld regeren. Is de Heer, regeert hij al over de wereld? Nee, broeders en zusters. En wanneer zal dat gebeuren? Dat zal pas gebeuren hier in het 1000-jarig vrederijk. Kort geleden kwam een familielid bij me en die zei, ik ben zo blij, hè? Ik heb het net gehoord. Ik zei, wat dan? We leven in het vrederijk. Ik zei, ja, zei hij. Ik zei, weet je wat, dan moet je zijn lam pakken en een lam die moet je bij een leeuw in een hok stoppen. Moet je zien wat er dan gebeurt. Begrijpt u wat ik bedoel? Lees u maar, als u Jesaja 9 en Jesaja 11 kent, dan weet u waar het op slaat. Want vrede is er niet, broeders en zusters. Vrede is er pas een 1000-jarig vrederijk en daarna krijgen we de nieuwe hemel en de aarde. Ik wil het niet met u hierover hebben nu. Hier ook niet over, maar ik wil het met u hebben over deze 7 jaar en dan maar een klein facetje daarvan. Die dia kan weg. Ik wil inzoomen op dat gedeelte. Nu de volgende dia. Als de gemeente er niet meer is, broeders en zusters, dan zullen we een periode hebben van grote chaos. Kunt u zich er iets bij voorstellen? Alle christenen zijn bij de aarde weg. Kantoren zijn niet meer bemand. Personeel is weg. Er is een grote chaos. En dan zal er een roep zijn om een sterke man. Iemand die de touwtjes van de wereld in handen zal nemen. Die economisch de wereld weer in orde zal maken. Die wereldorde zal maken. Die één grote godsdienst zal organiseren. En landen zonder grenzen zal organiseren. De roep op de grote man die zal komen. Op dit plaatje ziet u de eerste 3,5 jaar, want je kunt die 7 jaar van grote verdrukking kun je verdelen in 2 keer 3,5 jaar. En deze eerste 3,5 jaar, dan zal de Heere God, die zal zijn toren, zijn kwaadheid, zal hij laten zien aan de mensen. Want hij zal als het ware tegen de mensen zeggen, mensen, ik heb jullie altijd vertelt dat je in mijn zoon moet geloven. Ik heb mijn zoon zelfs voor jou opgeofferd. Ik heb je de kans gegeven om erbij te zijn bij de opname. Waar was jij? Waar was jij? Je wilde niet horen en nu zal ik je moeten straffen. En dan zal de Heer, die zal 2 keer 7 hier straffen op de aarde uitstorten als het ware. Maar weet u wat zo wonderbaarlijk is? Dat het nog altijd geldt, wat wij ook met kerst altijd lezen, Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En er staat in Timotheus, de Heer wil niet dat er mensen verloren gaan. Geldt dat dan niet voor deze periode? Broeders en zussen, en dat is het wonderbaarlijke. Dat is het wonderbaarlijke. Want in deze periode zullen er 144.000 Joden opstaan. Moet je je voorstellen. 144.000 Joden. U kunt het lezen in Openbaring 7 en Openbaring 14. En die 144.000 Joden, 12.000 uit iedere stam, die zullen de wereld als zendelingen doortrekken en het evangelie verkondigen. Die zullen vertellen dat er een God is die redt en dat er een Jezus is die ook voor hen aan het kruis gestorven is. En wat gebeurt er? Er komen ook in deze tijd van verdrukking, komen er nog duizenden, duizenden, duizenden tot bekering. Weet u dat er in de Bijbel sprake is van een schare die niemand tellen kan? Oh, ik bid zo hè, voor mijn familieleden die de Heer nog niet kennen. Heer, als ze er al niet bij zijn, Heer, laat ze dan alsjeblieft luisteren naar de boodschap van die 144.000. Ja toch? En die 144.000 staat er in de Bijbel, die kan geen kwaad gedaan worden. Ze worden speciaal door de Heere God beschermd. En dat niet alleen, maar ook in deze eerste 3,5 jaar zullen er 2 mannen lopen. 2 mannen zullen door de steden heen lopen in rouwgewaden. Waarvan ik denk dat de ene Mozes is en de andere Elia. En ze zullen de wereld zullen ze oproepen tot bekering en tot berouw. En er is maar 1 die er is. Die zijn grote voornemen is. Om iedereen die in de Heere God gelooft, om die als het ware van kant te maken. Die zegt van, ik moet niks van Christus hebben. Daarom wordt hij ook de antichrist genoemd. Die grote wereldleider. En u kunt van hem lezen in de Bijbel. Heeft twee waar die op uit is, die hij maar probeert te krijgen. En de ene, het is de Christen. En de tweede die weer achterna zit, als het ware, dat is de Heere God. Oh, als die dat geloof in de Heere God nog zou kunnen vermorzelen. En er zijn veel martelaren. Je moet Openbaring maar eens lezen. Hoeveel martelaren dat er dan niet zijn in die periode. Hoe het afloopt? Wel, als we hier zitten, en ik spring een beetje over als we hier zitten. En als het lijkt dat de antichrist alles in zijn hand heeft. Heeft een verbond gesloten met Israël, moet je je voorstellen. En heeft Israël die beloofd. Israël, ik zal het probleem in het Midden-Oosten zal ik oplossen. Leest u maar wat er staat in Daniël. En Israël krijgt weer toestemming om de tempel te bouwen. Te herbouwen. En Israël krijgt weer toestemming om te offeren. En wat doet hij nog meer, die antichrist? Hij sluit nog een verbond met wel 10 volkeren. En als hij hier op het hoogtepunt van zijn macht is, dan is er nog 1 ding wat hem ontbreekt. En dat zijn de christenen die hem zo dwars zitten. Dat is die Jezus die hem zo dwars zit. En dan doet hij iets heel bijzonders. Dan gaat die grote leidsman, dan gaat die antichrist gaat naar Jeruzalem en hij gaat naar die tempel toe. En hij gaat naar het heilige der heiligen, zet zich in het heilige der heiligen en laat zich als een God vereren. En dat gaat zelfs de Joden te ver. En dan voert hij iets in. En ieder die niet zal aanbidden, hem of het beeld dat van hem gemaakt wordt, en ieder die hem niet zal aanbidden, die zal niet meer de mogelijkheid hebben om te leven. En in ieder zal een teken krijgen, staat er in de Bijbel, of op zijn voorhoofd of op zijn hand. En we weten nu dat het mogelijk is. Heeft u het eergisteren gezien voor de televisie dat een man vol trots liet zien dat hij al een chip in zijn hand had? En hij demonstreerde het. Hij deed zo en dan ging de deur open. En hij deed zo en dan ging de deur van zijn auto open. En hij, zo zal dan in die tijd iedereen een teken, ik denk dat het een soort chip is, in zijn arm krijgen of in zijn voorhoofd. En staat er in de Bijbel, wie dat teken niet heeft, die zal niet kunnen kopen, die zal niet kunnen verkopen, die zal sterven van de oorlog, van de honger. Volgende dia. In de tweede helft, dan gebeuren daar nog verschrikkelijke dingen die de Heer als het ware naar de aarde stuurt om de mensen tot nadenken te prikkelen. Maar dan gebeurt er iets heel vreemds. Mag ik nog even een... Nee, laat het zo maar. En dan plots... Ja, de volgende dia toch maar. Dan zie ik plotseling iets heel vreemds. Ik vond het wonderbaarlijk toen ik dat las. Ik lees van 7 bazuinen, ik lees van allerlei oordelen, 7 trompetten en van 7 gramschappen. En dan zie ik plotseling een intermezzo, hoofdstuk 12 tot en met 14 is plotseling een intermezzo. Zomaar een stuk daartussenin. En dat heeft hem bezig gehouden. Waarom staat dat stuk er nou zomaar daar middenin? Wat wil de Heer daarmee? Waarom wil de Heere God eigenlijk dat ik daarover zou preken? Juist daarover. Ik denk omdat de versen die ik nu met u lees een hele bemoediging voor u kan zijn, voor, en ook voor al uw familieleden die nog niet in de Heer Jezus geloven. Misschien wilt u met mij opslaan. Openbaring 12, vers 1 tot en met 5. Ik lees u Openbaring 12, vers 1 tot en met 5. Er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger. En ze schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Tot zover de schriftlezing. Broeders, zussen, ik weet niet of het je opgevallen is, maar in vers 1 staat, er kwam oorlog, en wat staat er dan? Er kwam oorlog. Vers 1. Er werd een groot teken gezien. Waar werd het groot teken gezien? In de hemel. Waar speelt zich dit vers af? In de hemel. Kijk eens naar vers 3. Ja, u zit op de Bijbelschool, dus u moet even het vingertje erbij. Wat ziet u in vers 3? Er werd een ander teken gezien. Waar werd dat teken gezien? In de hemel. Kijk dan naar vers 7. Er kwam oorlog. Waar kwam die oorlog? In de hemel. Kijk dus naar vers 10. Ik hoorde een luide stem zeggen. Waar was die luide stem? In de hemel. Vers 12. Waar was grote vreugde? In de hemel. Broeders en zusters, ik denk dat we alleen maar dit goed zullen kunnen beseffen, wat hier staat, goed kunnen begrijpen, als we beseffen dat het podium waar we hier zo meteen over spreken, de hemel is. En niet de aarde, maar de hemel. En u zegt, dat kan niet. Ik zie iemand bijna geestelijk stijgeren. En u zegt, dat kan niet, broeder, dat kan niet. Want wat heeft u gelezen in vers 7? Er was oorlog in de hemel. Maar broeders, de hemel is toch een plaats van vrede, liefde, blijdschap. En allemaal zien we het aangezicht van de Heer Jezus. Daar kan toch geen oorlog zijn? Wat beeld heeft u van de oorlog, van de hemel eigenlijk? Ik denk dat heel veel mensen nog het beeld van de hemel hebben zoals ze dat hebben van de kleuterschool en van de lagere school en van de zondagsschool. Ja, toch? Maar is u wel eens opgevallen? Ja, natuurlijk, u kent dat verhaal. U kent het verhaal van Paulus. En Paulus, wat staat er dan in 2 Korinthe 12, vers 2, wat staat er dan van Paulus? Paulus werd opgetrokken tot in de derde hemel. Wat houdt het in? Dan is er ook een tweede hemel en dan is er ook een eerste hemel. Wat staat er wel een keer of vier in Efeze? Daar staat dat er zijn hemelse gewesten. Waar was oorlog, Efeze 6? Waar was oorlog? Waar was de strijd in de hemelse gewesten? U heeft dit Bijbelboek nog voor. U heeft dit. Kijk eens naar vers 12. Staat er hemel? Nee, er wordt gesproken over hemelen. Klaarblijkelijk, broeders en zusters, zijn er behalve die plaats waar de Heere God is, zijn er als het ware ook lagen, zal ik het zo maar zeggen, lagen zijn waar ook andere krachten zijn, waar ook demonen zijn, waar ook duivels zijn die invloed hebben ook op ons denken. Als we er open voor staan. Ah, u weet het natuurlijk al lang. U kent het verhaal van Job toch? Job 1, vers 6 tot en met 12. Daar klaagt de duivel, die klaagt Job aan, waar? Bij de Heere God. Waar? In de hemel. Zacharia 3. En wat staat er in Zacharia 3? Dan komt weer de duivel en die klaagt daar de hoge priester Jozua aan, ook bij de Heere God. Klaarblijkelijk is dat mogelijk. Dit wat ik u net heb voorgelezen, vers 1 tot en met 5. Ja, ik maak het u vanmorgen niet gemakkelijk, maar ik hoop dat u me nog steeds, dat u er nog bij bent. Ja? Vers 1 tot en met 5. Vers 1 tot en met 5 speelt zich af in de hemel. En wat staat er dan? Wat werd er in de hemel gezien? Werd er gezegd, er werd een vrouw gezien? Nee, wat werd er gezien? Een teken. Vers 3. Staat er in vers 3, er werd een draak gezien. Nee, wat werd er gezien? Een teken. Johannes, stel ik me zo voor, zag als het ware een vrouw, maar hij wist, die vrouw die heeft een speciale betekenis. En hij zag als het ware een draak en hij wist dat die draak die heeft een speciale betekenis. Dat komt u niet vreemd voor. Dat komt u niet vreemd voor, want vorige week hebben we avondmaal gevierd. En dan weten we dat brood, wat wij breken, is het teken van het lichaam van de Heer Jezus. Ja toch? En de wijn is het teken van het bloed van de Heer Jezus. Wat zag Johannes? Ik wil graag het volgende plaatje. Johannes ziet drie figuren. In heel hoofdstuk 12 tot en met 14 komen 7 hoofdfiguren voor, maar ik wil u alleen maar op deze drie wijzen. Hij ziet daar een vrouw die hoogzwanger is. U ziet ook dat ze niet gelukkig ziet, want er staat in de Bijbel dat ze schreeuwt het uit in haar weeën. Ze staat op het punt om een kind te krijgen. Ze heeft sterren boven haar hoofd, ze heeft een maan, dat kun je niet helemaal zien, een maan onder de voeten staat er in de Bijbel. En hier, een kind. En nu ziet u hier een verschrikkelijk beest. En die worden alle drie beschreven. Het was een beeld, weet je wel, het is een beeld. Dus wat betekent het? Laat ik maar bij het makkelijkste te beginnen. Het makkelijkste is wie het kind is. Want weet u, er staat in de Bijbel niet bij dat dat een beeld was. Een teken was. Dat staat er niet bij. Er staat alleen bij in vers 5 dat ze baarde een kind. Een mannelijke zoon staat er. En er staat er nog wat bij. Die de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En u zit op de Bijbelschool, dus u weet het. Waar herinnert dat aan? Dat herinnert natuurlijk aan Psalm 2. En in Psalm 2 staan dezelfde woorden. En over wie gaat het in Psalm 2? Dan gaat het over de Heer Jezus. Het is een messiaanse psalm. En als het hier gaat dat er een kind geboren wordt, die de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, dan weten we dat dit kind, daar hoeven we nooit aan te twijfelen dat de Heer Jezus is. Dus de Heer Jezus wordt geboren. Maar wie is dit dan? Nou, er staat wel een hele beschrijving, staat er van in dat Bijbelgedeelte wat ik u heb gelezen. Er staat bij dat het een rossige draak is. Rood in de Bijbel, het beeld van bloed. Het is iemand die zeer bloeddorstig is. Heeft 7 koppen. U ziet er 6, want de 7e zit hier net achter. Hij heeft 7 koppen. En dat betekent hij is zeer, zeer intelligent. Wat nog meer, hij heeft 10 horens. En dan moet je mij niet vragen, hoe kun je nog 7 koppen hebben en 10 horens? Er zijn geleerden die hebben daar 4 bladzijden aan gewijd. Ik denk dat het onzin is. Want weet je wat het teken van een hoorn is? Nou, dan moet hij maar eens in een grasveld gaan staan, waar in een weide gaan staan waar een stier is. Dan weet u wat de functie is van een hoorn. Daar valt hij mee aan. En in de Bijbel is een hoorn is een teken van macht. Zeer intelligent iemand en zeer machtig. Dus op ieder hoofd heeft hij een kroon. Eigenlijk staat er van diadeem, staat er in het Grieks. En het wil zeggen dat hij een lint om zijn hoofd had, bezet met goud en met diamanten, zoals de Perzische koning die vroeger ook had. Een teken van waardigheid. Hij is koning. En dat zal je laten merken ook. En hij is zo krachtig, staat er in die verse die we gelezen hebben, dat hij met zijn staart een derde van alle sterren van de wereld zo uit de lucht wegmaait. Teken, weet u wel? Teken. Dus heeft betekenis. Maar als u de Bijbel goed leest, dan weet u dat een ster in de Bijbel heel vaak de betekenis heeft van een engel. Dat een engel heel vaak met een ster wordt vergeleken. Wat doet hij? Hij is zo machtig dat die 1/3 van de engelen behoren nu tot zijn fanclub. Wie is hij? Broeders en zussen, dat is niet moeilijk. Want kijkt u maar naar vers 9. Heeft u de Bijbel nog open? Kijkt u naar vers 9. En daar staat het antwoord. Wie is hij? Hij is de duivel, staat er. Hij is de Satan. Deze. En dan zegt u, is dat nou zo erg? Is die nou zo erg? Broeders en zussen, ik heb in het pastoraat contacten gehad met satanisten. Zo erg is het. En nog erger. Ik heb in het pastoraat, en dat weet Ibo ook wel, contact gehad met mensen die echt demonisch bezet waren. En zo erg is het. En nog erger, ik kan u die verhalen niet vertellen. En dit monster, deze Satan, ziet u zijn klauwen? En wat staat er in de Bijbel, in dat gedeelte wat we gelezen hebben, heeft maar 1 doel. Hij wil dat kind dat geboren is, dat kind dat wil hij verslinden. Verslinden staat er letterlijk. Wie is die vrouw? Wie is die vrouw? Oh, ik weet het, er zijn in de geschiedenis zoveel namen aangegeven. Er waren mensen die zeiden het is de Heilige Geest. En er waren mensen die zeiden het is de Rooms-Katholieke Kerk. En er waren mensen bij en die zeiden het heeft met apostelen te maken. En er waren mensen bij die zeiden het hemelse Jeruzalem. Ik geloof er allemaal niks van, broeders en zusters. Maar er zijn 3 opties nog die overblijven en die wil ik kort met u doornemen. In de kerk waar ik grootgebracht ben, waar ik gedoopt ben, waar ik belijdenis gedaan heb, in die kerk waar ik ouderling geweest ben een aantal keren, waar ik preekte, in die kerk is mij geleerd dat deze vrouw, dat de gemeente is. Maar ik geloof het niet, broeders en zusters, want als ik Gods woord lees, dan kan dat niet. Want de gemeente brengt niet Jezus Christus voort. Maar Jezus Christus brengt de gemeente voort. Heeft u het? Nog een keer. Ja, ik blijf onderwijzen. De gemeente brengt niet Jezus Christus voort. Maar Jezus Christus brengt de gemeente voort. De gemeente is niet de moeder van de Heer Jezus. Maar als ik de Bijbel lees in Efeze 5, dan is de gemeente de bruid van de Heer Jezus. En dat is heel wat anders. Nee, het is niet de gemeente. Wie dan? Nou, onze Rooms-Katholieke broeders en zusters, die zijn er gauw klaar mee. En die zeggen, nou, dat is heel logisch. Staat toch in Lucas? En ze baarde haar enige geboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, want voor hem was geen plaats in de herberg. Heel eenvoudig, dat is Maria. Dat is heel eenvoudig, Maria. Dat is zo logisch. Dat is Maria, dat kan niet anders. Mag ik daar een paar vraagtekens bij zetten? Is u wel eens opgevallen dat de Heer Jezus zijn moeder nooit moeder noemt? Is u dat wel eens opgevallen? Wat staat er in Johannes 2? U kent het wijnwonder wel. En dan zegt hij, vrouw, wat heb ik met u te doen? Als hij aan het kruis hangt, wat zegt hij dan? Vrouw, zie uw zoon. Heeft hij het over Johannes? Trouwens, over Maria horen we na Handelingen 1 horen we ook helemaal niks meer over Maria. Ik heb bij het graf gestaan van Maria in Efeze. En het is nog maar de vraag of het werkelijk het graf is van Maria. En als je naar vers 6 ziet, dan staat er vers 6 dat de vrouw die vluchtte naar de woestijn. Ik heb nog niet in de Bijbel gelezen dat Maria vluchtte naar de woestijn. Ik geloofde niks van dat het Maria is. Maar wie dan? Broeders en zusters, ik ben er heilig van overtuigd dat deze vrouw, dat dat Israël is. En dan zeg je, nou Israël, hoe kom je daar nou bij? Dan kom ik bij, broeders en zussen, omdat ik de profetieën lees. En u toch ook? U slaat het toch niet over, want het is zo moeilijk, nou. Maar er staat in de profetieën, wordt zo vaak gezegd, dat Israël, dat de vrouw is. Er staat zo vaak in de profetieën, zo vaak dat Israël zwanger is van de Messias. U moet het maar eens lezen. Dat uit Israël een kind geboren zal worden, de Messias. Trouwens, ziet u die 12 sterren? Die dachten dat er 12 stammen waren. Of de 12 apostelen. Nee, als je het mij vraagt, dan zie ik hier in deze vrouw, zie ik Israël. Uit Israël. U moet dus zien hoe dat later afloopt. En dan wordt het kind wordt geboren. Ik heb 4 keer meegemaakt dat een kind van ons werd geboren. En ik stond naast het bed. Dat wilt u wel geloven. 1 keer in het ziekenhuis hebben ze geprobeerd mij er weg te halen. Ik heb me aan het bed vastgehouden en er moest een specialist bij komen. En ik zei al, trapt hij me onder het bed. Ik blijf, het is mijn vrouw en mijn kind. Ik was de eerste in dat ziekenhuis die erbij mocht zijn als man zijnde. Nee, die plaats laat je niet afnemen. Was hier de man? De man is hier niet, broeders en zusters. Weet u wie hier naast het kraambed als het ware staat? Hier staat als het ware naast het kraambed die Satan, die duivel, die draak. Want zodra het kind maar geboren zal zijn, dan wil hij het kind verslinden. En er staat er iets zeer wonderbaarlijks. En er staat er, en het kind werd, u heeft het gelezen, en het kind werd weggevoerd naar de troon. Heeft u het gelezen? En denken we dan, nou, dat is dan hemelvaart. Nee, dat is niet hemelvaart, broeders en zusters. Wat is de hemelvaart? De hemelvaart is van de aarde naar de hemel. U kunt het lezen in Lucas 24 en Handelingen 1. Dat is de hemelvaart. Maar waar speelt dit verhaal zich af? In de hemel hebben we gelezen. Hier zien we iets wonderbaarlijks. Het kind wat geboren wordt hier, de Heere Jezus, wordt dadelijk naar de troon gebracht. En ik denk, waar is dit? En dan denkt u nog even aan en zegt u, het wordt nog raarder. Het wordt eigenlijk nog raarder. Wordt hier de Heere Jezus dan in de hemel geboren? Laat ik nou denken dat hij in Bethlehem wordt geboren. Ja toch? Dat horen we toch over 5 dagen, dat de Heer, over 11 dagen, dat de Heer Jezus in Bethlehem stal lag het kindje te neer. En dan moet je opletten. Want nu komt de kern van de boodschap. Waarom ik allemaal liederen waarom gezocht heb met Taco. Ik heb gezegd, Taco, zou je daar lieder uit willen zoeken? Dat heeft hij gedaan over het koning. Op een punt van de tijd. En u kunt het op de kalender aanwijzen. Werd de Heer Jezus werd als verlosser geboren in Bethlehem. En u weet, kunt precies weten in wat voor jaar dat het was. U kunt weten welke plaats dat het was. U kunt zelfs weten wel wanneer dat was. Niet 25 december overigens. September denk ik, bij het Loofhuttenfeest. Ik denk dat die kans veel groter is geweest. Maar u kunt het nakijken op de kalender. Daar werd hij geboren als verlosser. Weet u hoe hij hier geboren is? De geboorte van de Heer Jezus in Openbaring. Hij wordt hier niet als verlosser geboren. Hij wordt hier geboren als koning. Jezus onze koning. Wanneer was het? Oh, dat is voor alle tijden en voor historisch. Maar ik denk voor die mensen die zo vervolgd werden in de tijd van de grote verdrukking. Ik denk dat het zo'n troost voor hen is geweest. Wat er ook gebeurt. Hij regeert. Of niet soms. Afgelopen donderdag waren we bij onze kinderen in Dokkum. En dan komt altijd onze jongste kleinzoon, die moet altijd naast me zitten met eten. En dan gaat hij zo wat tegen me aan zitten. En dan zegt hij, Pake, nou dan weet ik wel, dan komt er weer wat. Hij zegt, Pake, ik moet je even wat vragen. Ik zeg, nou jongen, vertel het maar. Dus tussen twee happen door kwam de vraag. Hij zegt, Pake, gisteren stonden er twee vrouwen bij ons aan de deur. En die hadden alle twee allemaal van die folders in de hand. Ik wist het toen wel. Hij zei, en Pake, en toen hebben ze mij een vraag gesteld. Hij is 13 jaar. Ik zei, nou, wat voor vraag hebben ze jou gesteld? Ze hebben mij gevraagd, wie is de baas van deze wereld? Nou, zegt, ik heb geantwoord, dat weet ik wel hoor. De Heer Jezus is de baas van deze wereld. En toen zeiden zij, dat klopt niet. Pake, wat moet ik daar nou mee? Toen heb ik hem uitgelegd aan de hand van wat er staat in Johannes 12, Johannes 14 en Johannes 16. Dan zegt de Heer Jezus drie keer, zelf zegt de Heer Jezus drie keer, dat hij niet de koning is van deze wereld zoals we die hier zien, maar dat de prins van deze wereld de duivel is. Dat hij de baas is nu in deze wereld. De Heer Jezus zegt het zelf drie keer. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt hij. Toen heb ik hem uitgelegd, mijn kleinzoon. Straks, jongen. Straks. 1000 jaar. En dan mogen we met hem mogen wij regeren. En dan is hij de baas. En nou is hij alleen baas in je hart. Zit het zo, Pake? Ja, zo zit het. En hier wordt hij weggevoerd, de Heer Jezus, naar de troon. En daar mag hij onze koning zijn. Nu al, broeders en zusters. En dan zegt iemand misschien, maar waarom nou zo'n drukte over zo'n bijbelgedeelte? Waarom nou zo'n drukte? We gaan toch allemaal zometeen naar de Heer Jezus toe. We geloven in de Heer Jezus na onze zondvloed. Ja, toch? Kom ik weer aan het begin van de preek. Denkt u nog wel eens aan uw kinderen? Denkt u nog wel eens aan uw kleinkinderen? Denkt u nou wel eens aan uw broers en zusters of aan uw familieleden? Bid voor hen, broeders en zusters. Bid voor hen. Bid voor hen in de eerste plaats dat ze erbij zullen zijn. Als straks het geluid van de bazuin wordt gehoord en de roep van de engel. Nee, ik zeg het verkeerd. Stel u zelf eerst maar eens de vraag. Bent u er zelf bij? Want ook in onze evangelisch getinte gemeentes wordt het zo langzamerhand ook een traditie om zondags naar de kerk te gaan, zonder dat men bewust een keuze gemaakt heeft voor de Heer Jezus en op de knieën is gegaan. Heeft u werkelijk een keuze gemaakt voor de Heer Jezus? En als u niet een keuze gemaakt hebt voor de Heer Jezus, broeders en zusters, blijf dan. Praat dan met mij, spreek een van de broeders aan of een van de anderen, want we willen jou zo graag vertellen wie werkelijk de Heer Jezus is. Hij is koning. We mogen liederen zingen. Hij is koning in ons hart. Maar straks zal er een periode komen dat die koning is voor eeuwig. En wij met hem mogen regeren. Oh, zei vanmorgen deze week nog iemand. Toen hij hoorde waar ik over preekte. Maar waarom dan? De duivel is toch verslagen op het kruis van Golgotha? De duivel is daar toch verslagen? Hij leeft toch niet meer? Waarvoor? Ik wil u een voorbeeld geven. Kort en een eindiging. Er was een zendingsechtpaar in Afrika. En die woonde daar in een heel houten, klein houten hutje. En de zendeling was met zijn vrouw, was die daar aan het bakken en braden in de keuken. En plotseling hoorden ze gesis en het kwam niet van het gastel. Want ze keken om en er was een slang, komt daar de keuken binnen, onvoorstelbaar. En hij zei wel als een boomstam. Zo'n slang, bek open, grote tong eruit, komt die slang, die komt naar de keuken. Nou, een zendeling mag een held zijn, maar als hij een slang ziet. Dus hij en zijn vrouw vlogen allebei het houten hutje uit. En ze vlogen meteen naar de buurman toe van die stam waar ze onder predikten. Gelukkig kenden ze de taal. Dus ze maakten die buurman maakten ze bekend dat er een geweldige slang bij hen in de keuken was. Nou, die buurman ging erheen met een groot kapmes en een paar flinke slagen. En maakte korte metten met die slang. Sloeg zo de kop eraf. Hé, gelukkig, zei het zendingsechtpaar. Dan kunnen we nou naar binnen om de rommel op te ruimen. Nee, zei hij. Nee, niet naar binnen. En hij ging zo voor de deur staan. Hij zei, moet je nou maar eens horen. De kop is eraf, maar je moet eens zien wat hij nog met zijn staart kan. En de poten werden onder de tafel weggeslagen. En de poten werden onder de stoelen weggeslagen. En de deur ging uit de sponningen. Zoveel kracht had hij nog. Broeders en zusters, wees gewaarschuwd. Zijn kop is eraf, maar zijn staart is nog levensgevaarlijk. Kent u de Heer Jezus? Ze verbieden. O Heer Jezus, wat is uw evangelie rijk? Heer Jezus, ik weet niet waarom dat ik hierover moest spreken, Heer. Misschien wel voor één gemeentelid hier. Ik weet het niet. Maar Heer, wat ik in ieder geval bij de voorbereidingen eruit geleerd heb, Heer, dat ik er zo bemoedigd ben, Heer, dat ook mijn familieleden, die misschien die u nog niet kennen, dat ze nog een kans krijgen. Ik zou bijna zeggen, een allerlaatste kans. Als ze willen luisteren naar de boodschap van de 144.000. En ik ben zo bemoedigd dat als ze dan op een verschrikkelijke manier gemarteld worden en martelaars zijn, zoals we lezen. Dat ze mogen weten, de Heer regeert. De Heer regeert. En dat ze mogen weten dat ze kunnen volhouden. Want u zegt zelf hier in Matteüs 24 dat de dagen desnoods zullen worden ingekort. Zodat ze bij u zullen zijn. Ik dank u hier voor de plaats van Israël. Ik dank u Heer dat u Israël wil bewaren in de woestijn. Ik snap niet precies wat het is hier. Maar ik hoef ook niet alles te begrijpen als ik maar gegrepen ben. Ik dank u, Heer Jezus, dat ik weet dat u een speciale plaats heeft voor uw volk, Heer. Een speciale liefde ervoor. En dat het op een speciale manier zal worden beschermd. Heer, we willen Israël zegenen. Want wie Israël zegent, wordt zelf gezegend. En Heer, we willen de zegen niet missen. We hebben het begin van de dienst gezegd en we zeggen het nu weer, Heer. Wees met uw volk. We danken u, Heer, dat u uw zoon geboren liet worden uit dat volk. We danken u dat hij geboren werd als verlosser, maar dat hij ook geboren werd als koning. De Heer regeert. De Heer regeert. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen weten. Geprezen zij koning Jezus. Amen. En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort, zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, neem het water des levens om niet. En hij die al deze dingen getuigt, die zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus. En de genade van de Heere Jezus zij met u allen. En daarom, broeders en zusters, de zegen van God onze Vader zij met u waar wij ook gaan. Hij zal u behoeden en bewaren en legt over u zijn naam. Shalom, shalom, Yahweh is zijn naam. Hij zal er zijn en met u gaan. En de genade van Christus de Heere, zijn waarheid zij u tot licht. Om steeds meer zijn liefde te leren, te leven op hem gericht. Shalom, shalom, Yahweh is zijn naam. Hij zal er zijn en met u gaan. En hij zal door zijn geest u geleiden. Met kracht zal hij naast ons staan. Door vrede en hoop ons verblijden. Zo zendt hij ons in zijn naam. Shalom, shalom. Yahweh is zijn naam. Hij zal er zijn en met u gaan. Amen. Amen.